Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 95, daarvan het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijden zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Dat vinden we in Handelingen 2, daarvan de eerste 13 versen. Wij noemden nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. Maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet. Waarna wij zingen uit Psalm 143, daarvan het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest, de heilige geest, daar gaat het vanmorgen over. Bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land.
God sprak al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, begonnen te spreken met andere talen, zoals de geesten gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen onze collectepsalm en de Heere zegene u en uw gaven. We zingen uit psalm 48, daarvan de versen 4 en 6. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechterhand, die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. En ook het zesde vers van psalm 48. vanmorgen een preek lezen van dominee F. François Haring. Jongens en meisjes, François, dat is Frans in het Frans. En dominee F. Haring diende de gemeente van Den Haag-Zuid van 1969 tot en met 1985. Hij is in 2003 overleden. De ouderen onder ons hebben hem ongetwijfeld gekend. Dominee F. Haring is een broer van dominee C. Haring en oom van dominee W. Haring. Die kennen jullie wel, denk ik. Gemeente, wat is Pinksteren? Laten we luisteren naar het antwoord wat de apostel Petrus daarop geeft in Handelingen 2, vers 17a. En het zal zijn in de laatste dagen, zo zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. De laatste dagen, dat is de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd na Pinksteren. Dan zal de Heilige Geest komen met een grote overvloed. Ja, hij zal worden uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen, hij zal komen wonen in de harten van de Joden. Hij zal ook komen wonen in de harten van de heidenen. Ja, in de harten van allerlei soorten mensen, blank en zwart, rijk en arm. En hij zal in hen werken dat heerlijke werk van de bekering. Hij zal plaatsmaken voor wie? Voor Christus, voor de grote verlosser. En hij zal hen deel laten hebben aan Christus en aan zijn machtig verlossingswerk. Van kinderen van de duivel zal de Heilige Geest kinderen van God maken. En van schepsels die zo verloren zijn, zoals de verloren zoon, zal hij erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus maken. Hij maakt hen erfgenamen van een nieuwe hemel en ook van de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. En die geest, zegt de Heer Jezus, die zal altijd bij u blijven. Nu, van de uitstorting van die Heilige Geest spreekt ook onze tekst. En deze kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk uit Handelingen 2, daarvan het derde vers. Waar wij het woord van de Heere aldus lezen. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats het komen van de Heilige Geest als de geest van vuur. In de tweede plaats het werk van de Heilige Geest als de geest van vuur. En in de derde plaats het getuigen door de Heilige Geest als de geest van vuur. Dus drie gedachten vanmorgen. Verdeelde tongen als van vuur. Het komen van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. En ook het getuigen door de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest horen wij het geluid als van een geweldig gedreven wind, die het hele huis vervulde waar de discipelen waren. Maar ook zien wij vurige tongen op de hoofden van de discipelen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. God vervult zijn belofte. Zoals de apostel Petrus dat ook zegt in vers 16 en in vers 17. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zo zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen die zullen gezichten zien. En uw ouden die zullen dromen dromen. En ook in de profeet Jesaja lezen we daarvan, want daar zegt God, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En Johannes de Doper die zegt dat van Christus, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Christus zegt dat ook kort voor zijn hemelvaart. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar gij blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Deze belofte die vervult God op de Pinksterdag. En op het geluid van een geweldig gedreven wind kwam er een hele grote schare, kwam er een grote menigte naar de opperzaal, waar de discipelen vergaderd waren. En wat zagen ze? Ze zagen vurige tongen op de hoofden van de discipelen. En de discipelen, ze begonnen te spreken. met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan lezen we van die grote menigte in vers 7. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar. Wat zal toch dit zijn? Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus, Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal de grote werken van God spreken. En zij ontzetten zich allen. En ze werden twijfelmoedig, zeggende de een toch tegen de ander, wat zal dit zijn? Wat zal toch dit zijn? Wat gebeurt hier? Wat houdt dat in? Wat betekent het? Die vragen die komen ook bij ons op. Wie is toch de Heilige Geest? En waarom komt hij onder deze tekenen van een geweldig gedreven wind en vurige toorn? Waarom? Om inzicht te geven in zijn werk. De wind, die is niet tegen te houden. Zelfs niet door ons mensen van de 21ste eeuw met al onze kennis en kunde. En soms kun je ook zien wat voor grote schade de wind veroorzaakt. En ook tegen het vuur is helemaal niets bestand. Dat verteert alles. Door deze twee tekenen waaronder de Heilige Geest komt, worden wij gewezen op de onweerstaanbare werking, het niet tegen te houden werk van de Heilige Geest. En het bijzondere bij deze tekenen is dat de mensen een geweldig gedreven wind, een storm horen. En toch stormt het niet. Zij zagen vuur, verdeelde tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. Dat vuur, dat wijst ons op de tegenwoordigheid van God. Zo zag Mozes een brandende braambos. En God sprak ook vanuit die braambos. En ik denk ook aan de vuurgloed, de vuurkolom die Israël 's nachts begeleidde. Ook dat was een teken van Gods tegenwoordigheid. Maar hier zien wij een vuur dat niet een heel eind bij hen vandaan is, maar het rust zelfs op hun hoofden. Zo is dit niet alleen een teken van Gods tegenwoordigheid, maar ook een teken van Gods wonen in de mens. En hoe groot is toch dat wonder? Die door de mensen is uitgebannen uit hun leven. Mensen die door de zonde met God hebben gebroken. In zulke mensen woont God weer. En we lezen dan ook in het vierde vers van ons hoofdstuk. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus dat is de kern van Pinksteren. God in ons. Met God verzoend zijn. In zijn gemeenschap hersteld zijn. Het is het neerdalen en het wonen van God in de mens. Het is vol zijn van God, vol van zijn genade, vol van zijn liefde, vol van zijn trouw. In het begin schiep God de hemel en de aarde, maar ook de mens. En in de volheid des tijds echter wordt God zelf mens. Dat gedenken we bij kerst. De Zoon van God neemt de menselijke natuur aan. Maar bij Pinksteren zien we God nog een stap verder gaan. Dan komt God wonen in de mens. En zo zien wij een opklimmen van de werken van God. De schepping van de mens, dat was erg mooi. God schiep hem uit het stof der aarde. Niet door een woord, zoals bij de andere schepselen, nee. God formeerde hem uit het stof van de aarde. We zien de onzichtbare handen van God een menselijk lichaam vormen uit de aarde. Hij blies een adem des levens in hem. En daar stond de mens, het pronkje wil van God, goed en naar het beeld van God geschapen. Zo goed zelfs, dat hij hem Zoon van God noemde. Hij was echt het kind van de Allerhoogste. En toch, hoe machtig en hoe groot is dit werk van de schepping? Hoe machtig en groot ook het werk van de schepping is, het werk van de herschepping, dat is toch nog groter. God richt de mens uit de diepte van zijn val op, waarin hij zich moed en vrijwillig heeft gestort. Hij bevrijdt hem uit de macht van Satan en van de zonde en hij herstelt hem naar zijn beeld. Wat een groot en een machtig werk is dat. Er was voor dit werk meer nodig dan alleen almacht. Een almachtige liefde was nodig. Het is een werk dat God zijn enige geboren zoon gekost heeft. Het liefste, het dierbaarste wat God heeft, heeft hij gegeven. God heeft zijn zoon gegeven. Tot aan de dood, aan het kruis. En Christus heeft daartoe zijn heerlijkheid moeten verlaten. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij heeft zich vernederd. Het formulier van het heilige avondmaal leert het ons. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel toe. En toen heeft hij met luide stem het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus is het grote offer van God in deze wereld. Dat om de zonde uit te delgen. En hij is het offer dat verzoening heeft aangebracht. En door dat offer heeft hij ook alles betaald. Alleen op grond van die voldoening aan de rechtvaardigheid van God kon de Heilige Geest ook in de mens wonen. Kon de Heilige Geest komen, hem levend maken, hem vernieuwen, hem verlossen van al zijn zonden. In één woord, zo kon de mens zalig worden. Overal waar het woord van God gepredikt wordt, is de Heilige Geest dus vanmorgen ook hier in ons midden. Want de Heilige Geest die heeft zich verbonden aan het woord van God. En de Heilige Geest woont nu niet alleen onder de Joden, maar ook onder de heidenen tot aan de uiterste einden van deze aarde. Nee, dat gebeurt nu niet druppelsgewijs zoals in het Oude Testament, maar in volle stromen. Zo is de Heilige Geest uitgestort, stromen van de Heilige Geest en van zijn genadewerken zijn uitgestort. Waar? In de kerk. De Heilige Geest heeft zich verbonden aan het woord en in het bijzonder aan de prediking van het evangelie en aan de bediening van de heilige sacramenten. En waar het woord van God zuiver verkondigd wordt en de sacramenten bediend worden naar de instelling van Christus, daar is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar is hij. Daar werkt hij. En zo is de Heilige Geest uitgestort, zodat Gods werk in de gehele wereld zichtbaar zal worden. Maar waarom is de Heilige Geest nu in zo'n grote overvloed uitgestort? Omdat met de komst van Christus de nieuwe bedeling is aangebroken en alle beloften in vervulling zullen gaan. Het is alles een gevolg van Christus volbrachte middelaarswerk. Het is het bewijs dat het werk van Christus af is. Het werk van Christus is volkomen. Het heeft geen aanvulling van de mens of van een engel nodig. Op grond van dat offer is de Heilige Geest uitgestort. Gemeente, ziet u hoe belangrijk de Heilige Geest en zijn werk is? Want zonder de Heilige Geest blijven wij allen dood in zonde en in misdaden. Dan blijven wij in de macht en in de heerschappij van de zonde en van de Satan. En nooit zou één mens tot Christus komen en tot zijn dierbaar bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Nooit zouden wij de kracht van zijn bloed leren kennen als de Heilige Geest niet was gekomen om Christus te verheerlijken. Maar waarom kwam de Heilige Geest nu onder het teken van vuur? Omdat we alleen door het vuur van de Heilige Geest opgericht kunnen worden uit de diepe val van Adam. Als de Heilige Geest je komt vernieuwen en in je komt wonen, dan begint hij niet met je te troosten. Of je een schouderklopje te geven, omdat je het zo goed doet. Nee, zo is het werk van de Heilige Geest niet. Hij komt je ogen openen voor je verloren staat, zodat je er geen hoop hebt en zonder God in de wereld bent. Hij ontdekt je aan schuld en aan zonde. Hij ontneemt je alle hoop en dan wordt het werkelijkheid. Ik ben zonder God in de wereld. Ik heb geen hoop. Nog voor dit, nog voor dat, nog voor het toekomende leven. De Heilige Geest stelt je met al je schuld en al je zonden voor een heilig en een rechtvaardig God. En hij geeft licht over de werkelijkheid, de zondigheid van je leven. Je beeft en je vreest voor de majesteit van God. En zoals David roep je dan uit, ik heb zeer gezondigd. Of als een tollenaar sta je van verre slaande op je borst. De Heilige Geest is een geest van vuur. Hij is het die je meer en meer aan jezelf bekend maakt. En de Heer Jezus ontving de Heilige Geest, u weet het wel, in de gedaante van een duif. Toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Maar zo konden de discipelen de Heilige Geest niet ontvangen. Zij konden de Heilige Geest alleen ontvangen in tongen van vuur. En zo kunnen ook wij de Heilige Geest alleen ontvangen als een geest van vuur en niet op een andere manier. En waarom dan niet? Wel, omdat wij mensen zijn die niet alleen schuldig zijn aan al de geboden van de Heere, maar wij zijn ook geheel verdorven. Wij zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren en daarom onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En daarom kunnen wij de Heilige Geest alleen ontvangen als een geest van vuur. We moeten met de geest en met vuur gedoopt worden. En zo sprak Johannes de Doper. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, Lucas 3. Laten we daarop letten in onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 51, het vijfde vers, wat spreekt over die ontdekking van onze zonde door de Heilige Geest. Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. tweede gedachte het werk van de Heilige Geest als de geest van vuur. De Heilige Geest openbaarde zich in tongen als van vuur. En zo alleen konden de discipelen de Heilige Geest ontvangen. Vele dingen moesten uit hun leven worden weggebrand. Hun dwaasheid, hun eigen gerechtigheid, hun valse hoop. Hoeveel moest de Heilige Geest nog van hen afnemen? Veel had de Heilige Geest al weggenomen. Ik denk dan aan die gebeurtenis in de hof van Gethsemane. En ze werden allemaal geërgerd aan de Heer Jezus en ze vluchtten weg. Toen nam de Heilige Geest hun zelfvertrouwen weg. Wat was dat zelfvertrouwen groot? Petrus durfde zelfs te zeggen tegen de Heer Jezus, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Maar in de zaal van Caiaphas verloochende hij zijn heren voor het zure gezicht van een dienstmeisje. En door deze weg raakte Petrus zijn zelfvertrouwen kwijt. Het moest weggenomen worden. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Hoe? Als een geest van vuur. Hoe meer er in hun leven door de Heilige Geest weggenomen werd, hoe meer zij ontledigd werden. En des te hechter werd de band aan Christus. In hun leven is vervuld geworden wat Johannes de Doper bad. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Wat een grote plaats is Christus gaan innemen in hun leven. Steeds groter is hun kennis van de Heer Jezus geworden. Zo groot zelfs dat zij werden verblijd toen Christus ten hemel voer. En ze alleen in een godenvijandige wereld achterbleven. Wij zouden verwachten dat ze verslagen en bedroefd zouden zijn. Maar dat vinden we niet bij hen. Ze waren verblijd. Lucas zegt, zij keerden weder naar Jeruzalem met een grote blijdschap. Zij wisten welke heerlijkheid Christus zou ontvangen. Maar ook waartoe. En ze wisten dat hij nu altijd een goede voor hen aan de rechterhand van God zou wezen. Altijd voor hen zou bidden en over hen zou waken. En ze wisten wat het betekent dat hij een plaats voor hen zou bereiden in de hemel. Ze waren vooral verblijd vanwege de eer die Christus deelachtig zou worden. Welke grote plaats heeft Christus in hun hart ontvangen? Wat was hun geloofskennis van Christus ook toegenomen? En toch konden zij de Heilige Geest niet anders ontvangen als een geest van vuur. Als tongen van vuur. Er lagen nog vele dingen in het duister voor hen, voordat Christus ten hemel voer. Ze zeiden tot hem, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ze hadden enig licht gekregen over zijn verzoenend lijden en sterven. En ze beseften dat niet anders voor hun zonde betaald kon worden dan door de dood en de bloedstorting van Jezus. Daar had hun hart amen op leren zeggen. En daaronder hadden ze ook gebogen. Maar toch waren er nog vele dingen voor hen verborgen. Ze waren en ze bleven gevallen mensen. En daarom konden zij de Heilige Geest alleen ontvangen als een geest van vuur. Jongens en meisjes, ouderen, dat geldt ook voor ons. Wat is onze kennis van God en van de Heer Jezus Christus? Want van nature zijn wij vervreemd van God. En dan kennen wij de Allerhoogste niet. Het is zo waar wat de apostel Paulus zegt. Wij zijn van nature duisternis. Hoeveel wij ook hebben gehoord van God en het koninkrijk van Gods genade, toch missen wij de ware kennis van God, van de zonde, van de wereld, van onszelf. En daarom kunnen wij de Heilige Geest niet anders ontvangen dan alleen als een geest van vuur. Wij kunnen hem niet ontvangen zoals de Heer Jezus hem ontvangen heeft, in de gedaante van een duif. Wij hebben de Heilige Geest nodig als de geest van vuur, tot uitbranding, tot ontdekking. Het eerste werk van de Heilige Geest, dat is de zondaar levend maken. Hij vernieuwt de zondaar door het woord. En wat is dat een groot en wat is dat een heerlijk werk. Een mens die dood was, wordt levend, wordt vernieuwd. En waar hij voorheen dood was voor God en voor de wereld en de zonde leeft, daar is het nu juist omgekeerd. Nu is hij levend voor God. En zijn leven is gericht op God. Gelijk een hart en het schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel naar God. En nu is hij dood voor de wereld. Hij is dood voor de zonde. Hij zou de zonde met wortel en tak willen uitroeien uit zijn leven. De Heilige Geest werkt in het hart van de zondaar. Zijn verstand wordt verlicht. En zijn oordeel wordt gezuiverd. Waardoor hij met Mozes liever met het volk van God kwalijk behandeld wil worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Hij acht zelfs de smaadheden van Christus meerdere rijkdom dan alle schatten van deze wereld. Het tweede werk van de Heilige Geest, dat is de zondaar ontdekken aan zijn schuld. Hij leert zich kennen als een mens die schuldig is aan al de geboden van de Heere en niet één van zijn geboden gehouden heeft. En hij gaat zien dat de zonde niet alleen aan de buitenkant zit, maar ook binnenin hem. Want door de zonde is hij innerlijk zo verdorven dat daardoor al zijn gerechtigheden, onze goede werken, een weg te werpen kleed zijn. Ze betekenen helemaal niets voor God. En deze door de geest geleerde zelfkennis zit niet alleen in het verstand, maar ook in het hart. Ze is als vuur dat ons vernedert en al wat van ons is verteerd. Deze kennis doet ons ook zien dat onze boetvaardigheid, ons worstelen met God, met zonde bevlekt is. En daarom voor God, die heilig en rechtvaardig is, niet kan bestaan. De Heilige Geest doet ons verstaan, net zoals een moorman zijn huid niet kan veranderen of een luipaard zijn vlekken. Wij die geleerd hebben om kwaad te doen, nooit uit onszelf goed kunnen doen. En door het werk van de Heilige Geest brandt het als een vuur in ons hart. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Velen vereenzelvigen het werk van de Heilige Geest alleen met indrukken van dood en eeuwigheid, met allerlei aandoeningen in je gemoed. Maar dat is het niet. En ook niet als je op een massale bijeenkomst bent en je hand op moet steken om daarmee voor Jezus te kiezen. Daarbij is men meestal aangedaan door het gemoed, maar ook dat is het niet. Dat vernieuwt de mens niet, dat brengt hem niet op het smalle pad. Het werk van de Heilige Geest, dat vernieuwt en werpt je neer in de schande van je verlorenheid, van je schuld. Hij doet je zien. Het doet je zien dat je voor God niet één ogenblik kunt bestaan. God moet je op grond van zijn heiligheid en de rechtvaardigheid verdoemen. En het werk van de Heilige Geest, dat leert je met Mozes in verslagenheid van het hart uitroepen. Wie zal God zien en leven? Maar welk doel heeft de Heilige Geest met dit werk? Dat is Christus verheerlijken. Om in het hart plaats te maken voor de Heer Jezus. De Heer Jezus zei van de Heilige Geest, die gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken. Pinksteren wil dus niet zeggen gebouwd worden op allerlei dingen van jezelf, op allerlei werken die je hebt gedaan of inspanningen die je hebt verricht. Nee, het werk van de Heilige Geest ontledigt. Het leert je buigen met je schuld en met je zonde onder het rechtvaardige oordeel van God. En in die verlorenheid komt de Heilige Geest om het volle licht op de Heer Jezus te werpen. Want Hij is de grote middelaar tussen God en de mensen. Dan zie je Hem in de belofte van het Heilige Evangelie. En je hebt die belofte misschien al honderden keren gehoord. Maar nu is het anders. Dan zien we in die belofte de Heer Jezus als het schulddragende offerlam. En we kunnen het zo dikwijls hebben gelezen. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op Hem, zegt Jesaja. Maar dan worden onze ogen geopend. Voor de lijdende, voor de stervende zaligmaker. Die om mijn zonden en om mijn ongerechtigheden verwond en verbrijzeld werd. Hij heeft de gehele toorn van God over de zonde gedragen. En dat tot het einde toe in mijn plaats. Wat een ruimte van zaligheid ziet de zondaar in hem. En hoe meer je bedroefd bent geweest over je zonde en je schuld, des te sterker troost de Heilige Geest. En hij troost je met Christus en met het gezegende borgwerk dat hij heeft volbracht. Hij troost je met het bloed van de Heer Jezus, waarvan Johannes zegt, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. Ja, Christus zelf roept hem toe, door de Heilige Geest, ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo is het de Heilige Geest die Christus openbaart. Maar er is nog meer, het derde werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die je ook verzekert van je aandeel aan de Heer Jezus Christus. Hij verzekert je ervan dat je deel hebt aan dat machtige verlossingswerk van Christus, wat hij volbracht heeft aan het kruishout op Golgotha. Waar de Heilige Geest in het licht van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God je laat zien wat je leven is, hoe schuldig je bent, dan verdien je niet anders dan de eeuwige dood, door God verstoten te worden. En wanneer je met je gehele hart daaronder buigt, zoals David deed zeggen, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis is gans geheel rechtvaardig, daar is het de Heilige Geest die verzekert dat alles van Christus nu van jou is. En alles wat van jou is, dat is nu van Christus. Al je schuld, al je vloek, je zonde, die zijn toegerekend aan Christus. Die dat alles heeft weggedragen aan het vloekhout van het kruis. En Christus' gerechtigheid en heiligheid, die is nu van u, die is nu van jou. Christus schenkt zichzelf weg. Hij toont je, zoals bij Thomas, zijn doorboorde handen en zijn doorstoken zijde. En hij zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Dan mag je Christus met al de schatten van Gods genade omhelzen door het geloof. En dezelfde geest getuigt met onze geest, zegt de apostel, dat wij kinderen van God zijn, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Dat is het, wat een kind van God nodig heeft om God zijn vader te noemen. En dat heb je steeds nodig om de majesteit van God zo aan te spreken. De Heilige Geest die overwint alle schroom en angstvalligheid. En hij neemt de vrees en de twijfel weg. Met welk een vurige liefde tot de Vader vervult hij de zondaar. Hoe onnoemelijk groot de afstand tussen God en jou een gevallen mens is. Dan roep je toch Abba, lieve Vader. Wat is er dan een overgave in het hart aan God als Vader? Ten vierde, het vierde werk van de Heilige Geest, hij is het ook die altijd bij de kerk blijft. Hij blijft altijd wonen in het hart van Gods kerk. Het kan wel iets stil zijn in zijn werken, maar hij blijft altijd bij hen. En hij zal altijd weer, zoals ook het formulier van het Heilige Avondmaal ons leert, ons krachtig bepalen bij onze zonde en onze vervloeking, opdat wij onszelf voor God zouden verontmoedigen. Opdat wij steeds tot Christus en tot zijn dierbaar hartebloed de toevlucht zouden nemen. De Heilige Geest maakt ons ook steeds weer doemwaardig. Hij maakt ons walgelijk voor God als een zondaar. En met welk doel heeft de Heilige Geest daarmee? Om ons met Christus te verenigen. En zo wordt het woord van Maria altijd weer vervuld. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, maar rijken heeft hij ledig gezonden. En Paulus zegt het, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En dat rijk worden, dat vervuld worden met God en bijzonder met de Heer Jezus Christus, dat doet de mens spreken. Laten we daarop letten in onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen naar Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mij welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil me heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, vers 17. onze derde gedachte het getuigen door de Heilige Geest als de geest van vuur. En zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken, zegt Handelingen 2. Waarover begonnen zij dan te spreken? Van de grote werken van God. Tongen als van vuur en het spreken in allerlei talen. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In alle talen zal van Gods genade in Christus worden gesproken, zoals Johannes het zegt. Aan alle geslacht en taal en natie en volk. Overal zal men horen van dat grote, van dat wondere werk van Gods genade in Christus Jezus. Christus en zijn machtige verlossingswerk. Wat was het vroeger nog verborgen voor de discipelen? En zelfs op Pasen, toen de Heer Jezus aan hen verscheen, dachten ze, zoals Lucas vertelt, dat hij een geest was. En de Heer vroeg hun of zij iets te eten hadden. Jezus wilde hun laten zien dat hij het echt was. Dat hij van de doden was opgestaan. De discipelen dachten dat met de dood van Jezus alles aan een einde was gekomen. Maar door het eten van een gebraden vis en honingraten zagen zij dat de Heer Jezus echt was opgestaan. Zijn dood was niet het einde, maar het was de overwinning over al hun vijanden en een volkomen voldoening voor al hun zonden. En ook de Emmausgangers die zeiden, wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Hoe gering was hun kennis van het machtige verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Maar nu zijn ze bevrijd van alle banden van vrees, ongeloof en van duisternis. En nu verkondigen ze met grote vrijmoedigheid de grote werken Gods. Dat geeft de Heilige Geest. Hij geeft licht. Licht over onze verlorenheid en over onze schuld en onze diepe verdorvenheid. En de Heilige Geest die doet ons zien hoe wij onszelf hebben verwoest door onze val in Adam. Dat ons leven één grote puinhoop is. Maar ook laat de Heilige Geest licht vallen over wie God is. In Christus voor een mens, voor tijd en voor eeuwigheid. Een God van vergeving en van volkomen zaligheid. De Heilige Geest is het die een vuur in ons ontsteekt. Een vuur om God en Christus te loven en hem de eer te geven. En zo gaat Gods kerk over de gehele wereld spreken, over de grote werken van God. En in het bijzonder over het werk van de grote verlosser, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Het kruis op Golgotha, het grote werk dat Christus daar heeft volbracht, dat bindt Gods kinderen aaneen, zoals Groenewegen dat heeft gezegd. Zoete banden die mij binden aan de zeer lieve volk. Wat een grote plaats krijgt Christus dan in hun hart. Wat wil toch dit zijn? Zo vroeg die grote menigte in Jeruzalem. En dat is de vraag die het grote Pinkstergebeuren ook vandaag oproept. Wat is Pinksteren toch? Wat betekent het toch? En wat heeft het u, wat heeft het mij, wat heeft het jou te zeggen? Zo horen we deze vragen ook nog in onze tijd. En het antwoord van de Bijbel is dat jij en ik verloren mensen zijn. Verloren in zonde, verloren in schuld. En Pinksteren predikte ons ook dat al die schuld betaald moet worden. Want God kan de schuldige nooit onschuldig houden. Maar niet alleen moet onze schuld betaald worden, wij moeten ook vernieuwd worden. Wij moeten in plaats van een stenen hart een vlezen hart ontvangen. In plaats van onze onwil moeten wij gewillig worden gemaakt. Ons verstand dat verduisterd is, dat moet worden verlicht. Wij moeten kinderen van de duivel tot kinderen van God worden gemaakt. En hoeveel tegenstand moet de Heilige Geest dan ook in ons overwinnen? Voordat wij ons uit genade door de zoen en de kruisverdiensten van de Heere Jezus laten zalig maken. Jongens en meisjes, ouderen, de verlossing in Christus in al haar heerlijkheid, in al haar grootheid, die wordt je vanmorgen aangeboden om niet. Het kost helemaal niets. En daarbij wordt je door Gods knechten gebeden, laat u met God verzoenen. En toch, hoe rijk het evangelie is en hoe ruim het gepredikt wordt, Toch zal nooit één mens tot Christus komen, indien de Heilige Geest niet in ons werkt, als een geest van vuur. Lieve mensen, wat is er toch de oorzaak van dat niemand tot Christus komt? Omdat jij en ik niet willen geloven dat wij zo schuldig, zo diep verdorven zijn, dat alleen Jezus Christus ons behouden kan. Jij en ik zijn mensen die niet anders kunnen dan onze schuld iedere dag weer groter maken. En dat doen we van onze geboorte tot ons stervensuur aan toe. Dat is ons gevallen leven. En ook versmaden wij God en Christus. We achten Christus bloed onrein. En toch, in zulke harten wil de Heilige Geest zijn intrek nemen. Op de Pinksterdag zien we dat al in de harten van 3000 mensen. En zij hadden ook geroepen, neem weg, kruis hem. En zo is het nog. De Heilige Geest komt wonen in de harten van zondaren, in de harten van goddelozen, in de harten van wetsovertreders, in de harten van vijanden van God. Als wij daarop zien, op dat gezegende werk van de Heilige Geest, dan moeten wij wel, zoals de menigte zeggen, wat wil toch dit zeggen? Wat zal toch dit zijn? En dan is het antwoord dat God zondaren lief heeft met een liefde die nooit te peilen is. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft hij een lief met een eeuwige liefde. Christus heeft een schuld betaald aan het kruishout op Golgotha. En altijd zullen er mensen zijn die het verstaan. Wat? Nou wel in de eerste plaats hoe groot hun zonde en hun ellende is. Maar ook zullen zij door de prediking van het woord gaan verstaan wie God door Christus is voor tijd en eeuwigheid voor een gevallen mensenkind. En daardoor zullen ze komen. En hoe zullen ze komen? Met smeking en met geween. Zij komen tot Christus en tot zijn gerechtigheid. Nee, de Heilige Geest die ontziet de mens niet. Hij werpt hem neer in de schande van zijn verlorenheid en van zijn schuld. En laat hem zien dat hij een schepsel is dat in zonde ontvangen en geboren is. Hij toont hem wat hij verdient. Eeuwig door God verstoten te worden. En zo maakt de Heilige Geest plaats voor Christus in het hart. Nee, de Heilige Geest is wel een vuur, maar hij verteert niet. Want hij brengt tot Christus. Hoe diep wordt de mens door de Heilige Geest overtuigd van de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Hij alleen kan ons behouden. Toen de discipelen de Heilige Geest ontvingen, begonnen ze te spreken van de grote werken van God. En dat is altijd weer de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dan wordt ons hart vervuld met God en met de grote werken van God. Maar het hart wordt vooral vervuld met het grote werk dat Christus heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zo spreken ze van de grote werken God. En ze spreken daarover in het gebed met God, in aanbidding, in verwondering. En ze spreken daar ook over tot hun naaste. De Heer Jezus zegt daarvan, ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere getrouwe, drie-enige God, tot u naderen we in het gebed. We zeggen uw naam dank dat u uw Heilige Geest gezonden heeft, als die levendmakende geest. Als die geest met zoveel werken, maar als die geest die toch in de eerste plaats ons tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, wil leiden. Want het is toch uw Zoon die zalig maakt, die verlost van alle zonde en ons overplaatst in het koninkrijk van u. En die ons ook weer tot de Vader brengt. En die aan ons, degene die in u geloven, en ieder de vrijmoedigheid geeft ook om te bidden, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Mag dat het gebed van ons allemaal zijn, of we nou nog jong zijn of oud. Mogen we u kennen als onze God en Vader, onze zaligmaker, door het werk van die Heilige Geest. En we bidden of u met de wondere werking, die krachtige werking van uw Heilige Geest, ook wilt blijven werken, ook in het midden van de gemeente. Ook na ontvangen genade, dat we die Geest ook steeds meer nodig hebben, om leiding en onderwijs van u te mogen ontvangen, zodat we uw beeld gelijkvormig mogen worden. Geeft u een verlangen naar de werking van uw Geest en de aanwezigheid van u in ons leven. We zeggen uw naam dank dat u wilde uithelpen bij het lezen. Wilt u zelf de naprediker van dit woord zijn, helpt u ook dominee Baan, die vanavond in ons midden hoopt voor te gaan. Mag ook hij dan vervuld zijn met die Heilige Geest, wilt u hem leiden in alle waarheid. Geeft u dat wij deze dag, deze eerste Pinksterdag, mogen doorbrengen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Neemt u al het zondige, al het tekort, wat aan onze kant is, genadig weg. En zegen alles wat van u is, dat bidden we alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98, daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is er al nooit gekrenkt. Die slaan als aardes einden gade, nu al onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt uit Psalm 98, daarvan het tweede vers. Troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.